Hallo allemaal, wij zijn Bart, Duco en Sanne. Wij zijn drie civiele techniekstudenten die een podcast gaan opnemen met Pim. Pim, kun je jezelf even introduceren?
Ja, goedemorgen. Ik ben Pim Jacobs. Ik ben projectleider innovatie bij Ingenieursbureau Vroeven en Leeners. Wij zijn een bureau wat zowel de constructies uitwerkt voor bouwkundige projecten als voor civiele projecten. Ik heb zelf ook hier aan de hand gestudeerd, inmiddels 8 jaar geleden ongeveer. Zoiets. Dus bekend terrein hier. Maar we hoefden toen nog geen podcast op te nemen.
Nee, ik weet niet of dat toen überhaupt al een ding was, podcastjes. We gaan vandaag het onderwerp bespreken, AI in de civiele techniek. We hebben daar de volgende onderwerpen voor uitgelicht. Wat is AI in de civiele techniek? Bij welke onderdelen is dit van toepassing? Daarvan hebben we er 3 uitgelicht, maar eventueel komen er nog wat meer bij. Dat zijn tekenen, rapporteren en berekeningen. We gaan kijken of er eerdere toepassingen zijn geweest van AI. En tot slot gaan we praten over de toekomst van AI, van hoe zien we dat voor ons. Dan is nu het woord aan Sanne.
Ja, dan komen we eigenlijk bij het eerste onderwerp. En dat is, bij welke onderdelen in het ontwerpproces denk je dat AI in de civiele techniek een vooruitgang gaat zijn?
Het kan eigenlijk bij alle onderdelen kan het kan het meerwaarde bieden.
Oké.
Zowel in het ontwerpproces als in de uitvoering. Het kan iedereen eigenlijk helpen om zijn of haar taak beter uit te voeren of gewoon makkelijker te maken.
Ja.
Dus in principe kan het bij elk onderdeel kan het gewoon toegepast worden.
Oké, maar dat is meer een ondersteunende rol dan dat het echt alles oplost.
Ja, op dit moment is het. Kijk, wij werken veel aan het ontwerpproces. En in dat gedeelte, die fase van het project eigenlijk, is het voornamelijk een ondersteunende taak. Of een ondersteunende functie, laat ik het zo noemen. De AI is nog niet zo ver dat ze compleet ontwerp kunnen genereren voor ons. Kunnen we ooit een plaatje van een brug hebben laten genereren door ChatGPT of zo, maar
niet specifiek van de brug, maar wel gewoon plaatjes en dan het ziet er nog niet heel realistisch. Ja, het ziet wel realistisch uit, maar je ziet wel het verschil tussen echt en
precies.
Nep. En helemaal met zo'n brug, dat moet toch wel heel gespecialiseerd werk is dat.
Ja, er komen echt Escher-achtige bruggen komen er dan af en toe uit, dus dat.
Als je daarvan moet gaan bouwen, dan
dat
is niet heel betrouwbaar denk ik. Nee.
Dat heeft nog even tijd nodig inderdaad.
Ja. En nou is ChatGPT natuurlijk een bot die getraind is op algemene data, dus niet specifiek voor brugontwerpen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan, als je een bot heel erg traint op één specifiek onderdeel, op één specifiek object, dan is hij ook alleen maar daarin gespecialiseerd. Kijk, voor een windmolen of voor een elektriciteitsmast heb je heel veel data waarop je hem kan trainen. Ja. Die zien er eigenlijk vrijwel allemaal hetzelfde uit. En die zijn echt heel erg gestandardiseerd. Mm. Maar voor een brug of voor een sluis, waar ga je hem op trainen?
Mm-hmm. Ja, dat is allemaal zo. Ja, dat zijn allemaal unieke onderdelen.
Precies.
Natuurlijk.
Ja. Het is heel moeilijk om die bot daarop op te kunnen trainen.
Ja. Dan kunnen we nu denk ik beter even verder met onderdelen. De 3 onderdelen die we hebben uitgelicht. Over het tekenen, het rapporteren en de berekeningen. Dan natuurlijk ook nu een vraag over het
tekenen. Als we het tekenen hebben dan. Ja, we hadden net over een tekening die AI kan genereren, een brug of zo. Maar ja, dat ziet er nu nog niet mooi uit. Zal dat later ooit op niveau komen van een professioneel tekenaar? Of is dat nooit van toepassing?
Jawel, dat zal wel uitkomen, denk ik, ja. Niet op korte termijn, maar ooit zal dat wel zover zijn.
Ja.
Dat een tekening echt gegenereerd kan worden. Ja. Maar dan komen we weer terug op wat train je hem op? Welke data train je hem?
Ja, dat is gewoon puur het trainen van de AI. En dat kunnen ze dan uiteindelijk wel op een redelijk professioneel niveau.
Ja, en dus de toevoeging van de mens op dit moment is het interpreteren van regels en van eisen uit het contract en dergelijke allemaal. En dat kan een AI volgens mij nu ook nog niet.
Nee.
En als hij het al kan, dan is het de vraag wat de kwaliteit van die interpretatie is.
Ja.
Maar dat moet altijd nog een menselijke controle overheen.
Ja, precies.
Ja, zover zijn ze nu zeker nog niet. Dat je daar al zo op kan vertrouwen dat het.
Nee, het is in 2021 heeft StuFab een onderzoek gedaan naar de roboconstructeur of de Robocon. Mm-hmm. En zij definiëren eigenlijk 7 LOE's. En LOE staat dan voor een level of intelligence. Ja. Waarin LOE 0 is gewoon compleet alles met de hand. Dus geen automatisering. En level 6 is volledig geautomatiseerd, volledig door de computer. Mm. Op dit moment denk ik dat we zitten tussen 1 en 2 in. Dus we hebben nog een hele weg te gaan voordat we bij een compleet geautomatiseerd...
Nou, is AI natuurlijk ook nog relatief jong en nieuw, dus er valt natuurlijk nog een hele hoop te winnen.
AI komt al uit de jaren 80, ver 70 volgens mij zelfs wel. Alleen toen was de hardware nog niet dusdanig goed dat het op deze schaal doorontwikkeld kon worden. Maar je ziet de ontwikkelingen in elektronica gaan exponentieel beter. Dus wat we 40 jaar hebben gedaan over dit stukje, zal de komende 40 jaar zou het veel en veel sneller gaan, die ontwikkeling. Ja. Dus dat gaat alleen maar sneller.
Ja, want eigenlijk sinds ChatGPT eigenlijk een beetje in de wereld is gekomen, hebben de jongeren in ieder geval een beetje het idee zo van, nu is AI echt ontstaan.
Ja.
Ja.
Maar dat bestaat dus al sinds de jaren 80.
Ja. Ja.
Maar is ChatGPT dan bijvoorbeeld, dan komen we op het volgende punt, rapporteren. Welke programma's worden eigenlijk gebruikt om te rapporteren, inclusief bronnen? Is dat ChatGPT of heb je daar andere programma's voor?
Nou, onze berekeningen worden gemaakt in rekensoftware natuurlijk. En daar komt eigenlijk een berekeningsrapport uit. En we zijn dus een beetje afhankelijk van de software die we gebruiken, of we ook AI in die rapportage kunnen gebruiken. Onze rapportages worden gemaakt in, of onze algemene stukjes worden gemaakt in Excel. En de resultaten uit de berekeningssoftware is eigenlijk een bijlage bij ons rapport. Mm-hmm. Dus als er geen AI in Excel zit of geen AI in onze rekensoftware, dan kunnen we het ook niet gebruiken in het rapport. Nee. Wat we wel doen is AI gebruiken door gewoon teksten door ChatGPT te laten genereren of te laten nakijken. Als wij berekeningen moeten opleveren in een andere taal als Nederlands, laat ChatGPT maar vertalen. Ja. Als van naar een vertaalbureau uit te sturen.
Ja. Ja. Een stuk voordeliger, denk ik.
Ja,
op die manier te doen. En volgens mij komt dat wel heel goed overeen met...
Ja, dan ga je dat controleren even een keertje. En waar je gekke dingen ziet, daar check je nog een keer extra.
Ja.
Maar over het algemeen is het sneller en goedkoper als ze naar een vertaalbureau sturen.
Ja, en inderdaad teksten genereren, daar zijn ze ook heel goed in. En als je zegt van, maar maak het 2 keer zo groot of schrijf dit op een bepaald niveau, dan kan hij dat ook allemaal.
Ja,
precies. Van alles toevoegen, precies zo hoe je het wil hebben eigenlijk.
Ja, ik heb heel vaak mailtjes in het Engels of zo waar ik over twijfel. Ja, laat hem even controleren.
Ja.
Gaat het altijd.
Ja. Net zo handig.
Ja, dus dat is hoe we het in rapportage gebruiken. En dat is... ook wat tekeningen, wat je zegt, als je een bepaalde tekensoftware, je bent er afhankelijk van, de software.
Ja.
Dus we kunnen wel zelf dingen gaan ontwikkelen en maken en dergelijke. Alleen daar krijg ik het budget niet voor om dat allemaal te gaan doen.
Maar dat ontwikkelen, doen jullie dat zeg maar zelf als bedrijf? Of is dat echt een soort groep met allemaal verschillende bedrijven bij elkaar?
Nee, wij hebben zelf een programmeur in dienst, die dingen voor ons kunnen maken.
Oh, ja.
Dus tooltjes om efficiënter te werken of inderdaad het stukje automatiseren en parametriseren waar een constructeur mee te maken heeft, om dat gewoon te maken.
Okay,
dus we zien wel echt een verschuiving in het type personeel wat we hebben. Ja. Type mensen.
Maar het is wel echt bedrijf gericht in plaats van met verschillende bedrijven.
Ja,
meer
voor ons
het eigen bedrijf wel. Een soort van voor, hoe heet dat? Het eigen bedrijf een soort voor sprong te geven op andere bedrijven.
Ja, want uiteindelijk komt het daar toch
zij er ook beter van.
Precies, uiteindelijk komt het daar toch op neer dat je dat je commercieel ook concurrerend blijft. Dus constant proberen efficiëntieslagen daarin in te halen. Je kunt werken met externe software, alleen we hebben ervoor gekozen om gewoon een programmeur aan te nemen. dingen kan maken, zodat ze een stuk flexibeler zijn.
Ja, en als er dan wat is, dan kun je daar makkelijk naartoe. En
precies.
Kan dit misschien voor je oplossen.
Ja, nadeel. Je ziet nu veel in de markt dat anderen dat ook gaan doen. Mm-hmm. Dus iedereen is een beetje hetzelfde aan het maken. En dat is eigenlijk wel zonde van iedereen zijn tijd. Ja. Maar het is uiteindelijk, als je het dingen wilt gaan verspreiden, dan komt er bij software natuurlijk ook nog support bij en licenties. En er komt er zoveel meer bij dat het... Ja, wij zijn geen softwarebedrijf.
Nee.
Dus daar richten wij ons niet op. Mm. Maar je ziet wel dat heel veel bedrijven eigenlijk hetzelfde aan het maken zijn. Ja.
Maar zou het dan niet een stuk efficiënter zijn om wel een soort van samenwerkingsverband op te zetten, zodat iedereen er uiteindelijk op vooruit gaat?
Ja, dat is zeker een stuk efficiënter. Maar is tot nu toe nog niet van de grond.
Ja, alleen commercieel gezien is dat natuurlijk
een vraagstuk. Dat is inderdaad. We hebben wel samenwerkingen met architecten bijvoorbeeld. Dat zijn niet directe concurrenten. Dus daar ga je wat makkelijker een samenwerking mee aan. Om dingetjes te maken. Ja, niet te maken, maar om ideeën te delen.
Ja, logisch.
Om dat soort dingen te doen.
Die AI die jullie nu gebruiken, die programmeren jullie ook echt naar jullie eigen wensen? Of is dat ook dan wel samen met andere bedrijven dat je ernaar kijkt? Of is dat echt puur dat jullie eigen bedrijf die AI gebruikt?
Wij hebben nu twee AI's draaien. Eentje om echt documenten te doorzoeken. En die hebben we echt zelf gemaakt, inderdaad. Maar tegenwoordig met de oplossingen van Microsoft, met Copilot, is het eigenlijk heel eenvoudig om een AI te trainen.
Ja.
Dus met een uurtje heb jij wel een AI getraind. En,
dat is wel heel snel.
Ja. Ik denk dat het duurt al dagen of weken.
Ja, ik dacht ook wel dagen, weken.
Nee, dat gaat echt super snel. Dat is de oplossing van Microsoft tegenwoordig. Die ontwikkeling gaat natuurlijk ook door.
Ja.
Die maken het steeds makkelijker voor om zelf dingen te maken.
Oké. Okay. Ja. Dan de volgende vraag. De berekeningen. Maar je zei al dat lastig is om berekeningen te laten maken. Net als bijvoorbeeld tekeningen, dat het meer een ondersteunende factor is.
Ja.
Maar denk je dat in de toekomst wel berekeningen gemaakt kunnen worden met AI?
Ja, überhaupt met de computer, denk ik. Wel of zonder, met of zonder AI. Kijk, een computer is gemaakt om te rekenen.
Mm-hmm.
Dat is een hoofdfunctie.
Ja.
En de constructeur doet niks anders dan rekenen.
Nee.
Dus een computer gaat op een gegeven moment beter rekenen. Of anders rekenen, in ieder geval, wat een constructeur nu doet.
Ja.
Het is alleen de interpretatie van regeltjes en eisen die het lastig maakt voor een computer. Je moet hem nog... Ja, een computer is heel slim, maar aan de andere kant ook heel dom. Want je moet eigenlijk echt letterlijk vertellen wat hij moet doen.
Ja, je moet gewoon de juiste input geven.
Ja, en met een AI wordt het al makkelijker, omdat je hem gewoon op tekstbasis, op natural language, wil dat zeggen ze ook wel, dat je hem daarop mee kan aansturen. Maar in de basis is een computer gewoon heel... dom eigenlijk.
Ja.
Dat je hem echt exact moet vertellen wat hij moet doen. En dat anders loopt het al mis.
Zijn die berekeningen dan heel betrouwbaar? Of ga je daar dan nog zelf een handberekening namaken?
We hebben een... Ja, in principe zijn ze gewoon betrouwbaar. Omdat het is gewoon regeltjes afwerken. Wij hebben een parametrisch script gemaakt om een distributiecentrum volledig te kunnen ontwerpen. Dus zowel het rekenen als het 3D-model te maken. En onze constructeurs waren in het begin ook erg sceptisch. En er is ook de eerste paar keer, is volgens mij echt nog een schaduwberekening gemaakt, gewoon door de constructeur zelf, om echt te controleren of de output nou ook echt goed was.
Ja.
Dat is wel een grappig verhaal. De eerste of de tweede keer dat we hem gebruikten, volgens mij, heeft ons parametrisch script eigenlijk een fout uit de berekening van de constructeur gehad.
Oh, ja.
Ja.
Die moesten even op de blaren zitten.
Ja. Dus de uitkomsten zijn anders. Hoe kan dat? Nou, dan ga je terugkijken en terugzoeken. En, oh ja, het script heeft het goed gedaan en de constructeur had een klein fout.
Ja, blijft menselijk.
Blijft een menselijk ding.
Ja.
Alleen dat is ondertussen een paar jaar geleden en nu is het zo dat script wordt nog wel een keer gecontroleerd. Maar over het algemeen wordt dat gewoon zo gebruikt. Ja.
Dan gaan we naar het volgende onderwerp over het eerder toegepast, of het al eerder is toegepast bij eerdere projecten.
Mm-hmm.
Is daar iets over bekend? Of is het, ja, komt het dan weer neer op dat het meer ondersteunend is?
Ja, voor wat ik weet is het ondersteunend. Je ziet wel eens variantenstudies dat die gedaan worden.
Ja.
In binnen projecten. Maar dat is vaak parametrisch. En niet zozeer met AI. Dat is gewoon heel veel verschillende parameters doorakkeren. Ja. En dan kan een computer natuurlijk een stuk sneller als dat een mens dat kan. Dat is gewoon echt heel veel en heel snel doorrekenen en niet zozeer slim erover nadenken. Wat wij terug horen van architecten is dat zij vaak of wel eens een ontwerp maken en vervolgens dat ontwerp in een AI-bot gooien. Mm-hmm. En die gaat er dan nog eens over nadenken en die komt met nog 5 of 6 varianten daarop. Mm. Waarop een architect kan, die gebruikt het dan om ideeën op te doen en zegt van, hey, hier had ik nog niet aan gedacht.
Ja, dat is heel handig.
Dit kan ik ook wel eens in mijn eigen ontwerp gebruiken.
Ja.
Ja, dus op die manier wordt het door architecten gebruikt.
Mm. En in de toekomst, denk je dan als AI helemaal perfect is zoals wij dat zien, denk je dan dat dat ervoor zorgt dat er geen werknemers meer nodig zijn bij een bedrijf? Of in ieder geval veel minder?
Ja, uiteindelijk worden er werknemers overgenomen. Maar iemand moet ook die AI's aansturen en trainen natuurlijk.
Ja, dat
blijft. Er zullen altijd mensen nodig zijn. En er zullen altijd constructies blijven die niet door AI uitgewerkt kan worden.
Ja, alles wordt weer nieuw.
Ja, je zal ze moeten blijven trainen.
Er komen nieuwe materialen, er komen nieuwe regeltjes. En die moeten allemaal ook weer als input in die AI geleverd worden.
Ja.
In het rapport van Stufip wat ik eerder aanhaalde is ook de rol van de huidige constructeur is heel groot. En zij zien in de toekomst meer een rol voor softwareontwikkelaars, coördinatoren, parametrische ontwikkelaars. Dus de rol van constructeur wordt veel kleiner en die wordt echt veranderd. Die verandert gewoon meer naar IT-achtige functies.
Ja.
Dus niet zozeer minder mensen, maar anders geschoold of anders opgeleid. Ja.
Oké, nou dan denk ik dat we er nu wel een eind aan kunnen brengen. Bedankt voor je tijd, Pim.
Ja, graag gedaan.
Ik vond het leuk om erover gesproken te hebben. Heel interessant.
Ja,
en, nou, misschien in de toekomst zijn wij ook meer AI-experts in plaats van de civiele techneuten.
Even iets meer een beeld gegeven hoe jij nu een beetje bij bedrijven werkt, zeg maar.
Oké, nou fijn.
Ja.
Ja.
Leuk om te doen. Succes.
De rest bedankt voor het luisteren.
Ja, bedankt.
Graag gedaan.
Doeg.
Doei.